Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Ik lees een gedeelte uit Matteüs 13. Matteüs 13, vers 24 tot 43. Matteüs heeft een aantal gelijkenissen van de Heer Jezus bij elkaar neergezet en we lezen daarvan enkele gelijkenissen en een uitleg van een van die gelijkenissen. Matteüs 13, vanaf vers 24. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de Heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: een vijandige mens heeft dat gedaan. En de slaven zeiden tegen hem: wilt u dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om te verbranden, maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. Een andere gelijkenis hield hij hun voor. Hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dat is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het de grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest konden maken in zijn takken. Een andere gelijkenis sprak hij tot hen: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in 3 maten meel deed totdat het helemaal doorzuurd was. Al deze dingen sprak Jezus tot de menigte door gelijkenissen en zonder gelijkenis sprak hij tot hen niet. Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet, toen hij zei: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden. Ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen, alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. Zij zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandengekras. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. In die gelijkenis zegt de Heer Jezus: laat ze samen tot de oogst opgroeien. Wij zongen straks Psalm 78 dat het maken dat in vers 35 staat: opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. Toen hij zei: ik zal mijn mond open doen met gelijkenissen. Ik zal over de dingen spreken die verborgen waren vanaf de grondlegging van de wereld. En dat is een citaat uit Psalm 78. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op zondagavond deden we thuis vroeger vaak spelletjes. Dan zaten we met z'n allen om een grote tafel. En een van de spelletjes die we deden was ezelen. Ik weet niet of jullie dat spel kennen, maar dat doe je met kwartetkaarten. En je verzamelt 4 kaarten van 1 kwartet. En dan heb je je kwartet. En je krijgt die kaarten door te ruilen, een kaart door te geven aan je buurman of buurvrouw en je krijgt er een van terug. En zo ga je een rondje en je probeert met elkaar je kaarten compleet te krijgen. En als je dan je kwartet compleet had, dan legt je je kaart op tafel, waarbij de ander ook de kaart op tafel moest leggen. En degene die als laatste de kaarten neerlegde, was af en kreeg een strafpunt. En we speelden een aantal ronden, we konden best een tijdje mee bezig zijn. En daarbij was de bedoeling dat je het einde zo min mogelijk strafpunten had. Dan had je gewonnen. En als mijn vader meedeed, dan moest je altijd goed opletten. Want wat deed mijn vader? Hij begon een verhaal te vertellen. Als hij zijn kwartet compleet had, begon hij een verhaal te vertellen over wat hij die week had meegemaakt of waar hij aan dacht. En hij leidde ermee af. En je was niet meer met het spel bezig, maar je was aan het luisteren naar het verhaal en ondertussen legde hij zijn kaarten neer. En vooral degene die het meest intrapte was mijn moeder. Het was zijn tactiek om steeds te winnen, vooral mijn moeder wat strafpunten aan te smeren. En ze konden niet echt goed tegen. Je zou kunnen zeggen, dat was niet tegen de regels. Mijn vader die wist precies hoe dat spel werkte. Hoe je moest winnen, hoe je tactisch moest zijn en allerlei hulpmiddelen moest inzetten. En hoe je anderen moest laten verliezen. In de echte wereld zijn er ook mensen die weten hoe het spel werkt. Hoe het spel werkt. En ik heb altijd wel bewondering voor zulke mensen. Bij Jelmer in de klas, Jelmer zit nu in groep 8. Hij heeft een vriendje die precies weet wanneer hij op moet houden. Kan in de klas wat sfeer maken, de juiste opmerking maken. Maar net op het moment dat er straf gaat worden uitgedeeld, weet hij van ophouden. En waar anderen doorgaan, stopt hij op tijd. Hij weet altijd net de dans te ontspringen en toch sfeer te maken in de klas. Of iemand die heel slim is in zaken doen. Een handeltje weet op te zetten, geld weet te verdienen, waar anderen helemaal niet zakelijk zijn. In de echte wereld zijn ook mensen die verder gaan. Die weten hoe het spel werkt, maar zich niet aan de regels houden. Maar je zou kunnen zeggen, zij spelen vals. En zij spelen vals door er zelf van te profiteren, ten koste van anderen. Een directeur van een goede doelenorganisatie die geld uit de kas neemt voor zichzelf en de stichting ermee dupeert. Of een politieman die informatie heeft en dat doorgeeft aan een criminele organisatie. Of iemand die aanbelt bij een oudere en met een heel verhaal dat hij komt van de bank en vraagt om de pinpas en de pincode en die pinpas meeneemt en een groot bedrag van de rekening haalt zonder de pinpas terug te brengen. Profiteren van anderen om er zelf beter van te worden. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn vanmorgen die daar respect voor kunnen opbrengen. Ik denk dat als je zo'n verhaal hoort, dat je er eerder boos van wordt. Zo iemand moet worden aangepakt. En zeker als het jezelf raakt, kun je er helemaal boos om worden. Je werkt hard op een eerlijke manier voor een gewoon salaris. En dan hoor je een verhaal over iemand die het oneerlijk op een oneerlijke manier aan veel geld komt. En hij kan zich allemaal dingen permitteren waar jij alleen maar van kunt dromen. Dat is onze wereld. En zo zal onze wereld ook wel blijven. Mensen die vals spelen op deze manier alleen maar aan zichzelf denken. En welke regels je ook bedenkt om zulke mensen tegen te houden of te beperken in hun werkzaamheden, je blijft ze altijd houden. Mensen die de regels weten te ontduiken of aan controle weten te ontkomen. Je zou willen dat er iemand is die zulke mensen weet te doorzien. Die weet wat ze gaan doen en weet ze tegen te houden. Of als ze een slag geslagen hebben, dat er iemand is die hen aanpakt en uitschakelt. En zorgt dat ze hun straf niet ontlopen. In de tijd van Jezus keken ze ook uit naar iemand die op deze manier orde op zaken zou stellen in het volk. En hij zou dat doen in de naam van God. En die persoon die krijgt de naam de Zoon des Mensen. Of de Mensenzoon. En de Zoon des Mensen, de Mensenzoon, dat is of God zelf of iemand die komt namens God uit de hemel in de gestalte van de mens. De Zoon des Mensen. En die Zoon des Mensen die komt om recht te brengen. om corrupte mensen aan te pakken. Oneerlijke mensen te belemmeren in hun werkzaamheden. Mensen die hun macht misbruiken om er zelf beter van te worden, zou hij ontslaan. En priesters die hun positie in de tempel misbruiken om er zelf beter van te worden, zou hij wegsturen. Zodat er bij de tempel en bij de overheid alleen maar mensen die werken die integer zijn. Op wie je kunt vertrouwen. En deze mensen zou zelf betrouwbaar zijn, bewogen en mild voor gewone mensen, maar streng voor oneerlijke mensen, mensen die kwaad doen met opzet. De Zoon des Mensen zal optreden als rechter. En men gelooft dat iedereen in Israël, maar ook iedereen buiten Israël, voor deze Zoon des Mensen zou komen te staan. En iedereen zou rekenschap moeten geven. Wat heb je met je leven gedaan? De Zoon des Mensen zal op het troon zitten en iedereen zal voor hem moeten verschijnen. En hij zal weten wat iedereen heeft gedaan. Zelfs wat je in het verborgen hebt gedaan. En hij zal in het hart van mensen kunnen kijken. En je zou hem niet om de tuin kunnen leiden met mooie verhalen, met vrome praatjes. En iedereen die hier de dans weet te ontspringen omdat hij het handig aanpakt, zal niet kunnen ontkomen aan de Zoon des Mensen. En die Zoon des Mensen, die zou door God zelf gestuurd worden, of God zelf zou komen, het is niet helemaal duidelijk of het God zelf is, of iemand die komt in naam van God. En als zijn werk klaar is, zou God komen om zelf bij de mensen te wonen. De wereld is gereed om hem te ontvangen. En je kunt je voorstellen dat je zelf met die oneerlijkheid te maken hebt als je een bepaald bedrijf hebt opgebouwd en je wordt afgeperst. Of je moet veel meer belasting betalen vanwege die tollenaars dan is afgesproken. Of als je merkt dat de overheid corrupt is, kun je je voorstellen dat de komst van de Zoon des Mensen hoop geeft. Oneerlijkheid, kwaad, wordt aangepakt. Er zal een eerlijke, rechtvaardige wereld komen. En Jezus vertelt voortdurend over de Zoon des Mensen, ook hier in dit gedeelte. En hij doet dat op zo'n manier dat je kunt opmaken dat Jezus zelf de Zoon des Mensen is. Jezus is gekomen om orde op zaken te stellen. Hij kwam om de wereld eindelijk eerlijk en rechtvaardig te maken. Mensen die kwaad doen, mensen die anderen kapot maken, aan te pakken. En de wereld gereed te maken, zodat God weer kon wonen onder de mensen. En je kunt je voorstellen als Jezus dat vertelt over zichzelf, dat hij die Zoon des Mensen is, dat de verwachtingen hoog gespannen worden. Nu gaat het eindelijk gebeuren. Eindelijk recht en gerechtigheid. Eindelijk een rechtvaardige wereld zonder corruptie en eigen belang. Waarin eerlijke mensen niet meer de dupe zijn van de slechtheid van anderen. Eindelijk komt God zelf weer onder de mensen wonen. Alleen er gebeurt niets. Maar Jezus spreekt. Jezus geneest. Hij trekt rond. Hij maakt mensen beter. Best bijzonder allemaal. En je merkt dat er vreugde is en blijdschap is in de evangelie onder de mensen. Alleen dat is niet wat ze hadden verwacht van de Zoon des Mensen. En je ziet dat bijvoorbeeld bij Johannes de Doper, dat als hij nadenkt over wat Jezus doet en als hij hoort die verhalen die Jezus doet, de berichten, dat Johannes een vraag krijgt. Johannes zit zelf in de gevangenis. Hij heeft Herodes aangesproken op de relatie die hij had aangeknoopt met zijn schoonzus. En Johannes had ervan gezegd, als je de baas bent van Israël, betekent toch niet dat je je eigen gang kunt gaan. Dat je maar kunt doen wat je zelf wil. Juist als je de leider bent van Israël, moet je het goede voorbeeld geven. Het volk voorleven volgens de richtlijnen van God. Dan gaan gewone mensen er ook naar leven. En als je dat aan je laars lapt, als je daaraan voorbij gaat, als je daar bewust tegen ingaat, dan gaan gewone mensen ook voorbij aan de richtlijnen van God. Maar Johannes de Doper kon Herodes alleen maar aanklagen, kon alleen maar zeggen, Herodes, jij zit verkeerd, je hebt verkeerd gedaan. Maar hij wist, de Zoon des Mensen, als hij zou komen, die kon Herodes aanpakken, van de troon sturen en iemand anders aanstellen of zelf gaan regeren in Jeruzalem. Of op welke plek die Herodes ook regeren. Maar als Johannes over Jezus hoort, gaat hij twijfelen. Jezus komt wel genezen. Jezus maakt mensen beter. Jezus trekt rond en vertelt over het koninkrijk van God. Maar is Jezus wel de zoon des mensen? Is hij wel door God gestuurd? Want waar blijft dan dat recht spreken? Waarom gaat hij niet naar Jeruzalem om daar als rechter op de troon te zitten? Schoon schip te maken. En Johannes stuurt leerlingen naar Jezus. Bent u het? Of moeten we uitkijken naar nog iemand anders? Het is ook een vraag die vandaag de dag kan bovenkomen. Als je weer een verhaal hoort over mensen die alleen maar aan zichzelf denken. Of als je zelf mee te maken hebt. Of als je bijvoorbeeld zo'n bericht hoort als afgelopen vrijdag. Iemand die zomaar een aantal mensen vermoordt. Waarom doet God er niets aan? Die wereld, waarom blijft die steeds hetzelfde? Waarom laat God mensen die kwaad doen alleen maar doorgaan? Mensen die alleen maar aan zichzelf denken, die zichzelf verrijken. Mensen die geweld plegen, die oorlog voeren. Waarom is er nog steeds zoveel mis in deze wereld? Ook al is Jezus gekomen. Want we geloven toch dat met de komst van Jezus, toen hij stierf van het kruis en opstond uit de dood, dat er met de komst van Jezus nog iets is veranderd in deze wereld. Dat de wereld niet meer hetzelfde is. Maar waarom merken wij daar zo weinig van? Waarom is de wereld net zo oneerlijk als daarvoor? Het is blijkbaar ook een vraag die leeft onder de leerlingen van Jezus. Want Jezus geeft een verhaal om antwoord te geven op die vraag. Een verhaal uit het dagelijks leven. En in het verhaal zit een overeenkomst met wat Jezus kwam doen op aarde. Dat koninkrijk van God dat Jezus op aarde kwam brengen. Die verhalen die Jezus vertelt, die noemen we gelijkenissen. Er zit een gelijkenis, een overeenkomst in dat verhaal dat Jezus vertelt met zijn missie, met zijn opdracht. En een gelijkenis is vaak een verhaal uit het dagelijks leven. Herkenbaar en begrijpelijk. Alleen in bijna al die verhalen die de Heer Jezus vertelt, zit iets dat niet helemaal logisch is. Dat niet helemaal klopt. Waarvan de mensen opkijken en zeggen, hé, maar dit gaat anders. En juist daarin zit de boodschap. En zo ook het verhaal van die rijke boer, die zijn land inzaait. Dat zaad dat komt van de vorige oogst, of heeft hij gekocht. En hij heeft bij het inkopen erop gelet dat het zaad van goede kwaliteit is. Al weet je dat pas als je het helemaal ingezaaid hebt. En zijn akker wordt ingezaaid en de boer kan wachten tot de graan opkomt, tot het graan opkomt. Alleen als na enige tijd de boer het gewas ziet opkomen en de knechten het gewas zien groeien. En als het vrucht gaat krijgen, dat graan gaat rijpen, dan zien de knechten van die man iets vreemds. Blijkbaar is er niet alleen maar zaad gestrooid. Graan of tarwe. Er komt ook een ander gewas. En goed, er had onkruid kunnen komen bij het opgroeien van het graan. Maar dit onkruid in zo'n grote mate, dat moet wel worden zijn ingezaaid. En dat is de verschrikking van elke boer. Want dit onkruid, als dat begint te groeien, in het begin lijkt het sterk op gewoon graan. Ik heb er niet zoveel verstand van, maar er wordt gedacht aan dolik, aan nachtschade. Aan een gewas dat in het begin heel sterk lijkt op graan, maar waarvan de korrels gevaarlijk zijn om te eten, giftig. En als ze in grote hoeveelheden zijn gezaaid, is het een echte plaag. En die knechten die zien dat grote aantal onkruid, en ze vragen bij zichzelf verbijsterd af, hoe kan dat nu gebeuren? Was de grond niet goed omgeploegd? Was het zaad toch niet goed? Hoe komt het dat er zoveel onkruid hier op die akker staat? Dan legt die boer het uit, een vijand. een concurrent. Misschien een buurman waarmee je overhoop ligt. Iemand die niet gunt dat deze boer een goede oogst heeft. Het is niet zozeer dus een geval van oorlog waarbij de akker verwoest wordt. Maar eigenlijk een soort burenruzie. Waarbij de boer, de buurman of iemand in de buurt niet gunt dat deze boer een goede opbrengst heeft. En die knechten willen gelijk aan de slag. Want als dat onkruid blijft staan, kan de rest van de oogst worden aangetast. Of kan het onkruid boven het koren uitgroeien en hoger worden. En de zon opvangen en voedingsstoffen uit de bodem wegnemen. Het zal best een heel karwei zijn om die akker schoon te krijgen. Om toch nog iets van de oogst te redden. Want als het zo is opgegroeid, dan is dat onkruid al helemaal verworteld en vergroeid met het onkruid. Onkruid en tarwe zijn vergroeid. Maar dan komt het onverwachte in het verhaal van Jezus. En de luisteraars die dat hebben gezien, die weten wat het is om een akker te hebben of dat gezien hebben, die zullen gedacht hebben, de Jezus heeft van veel dingen verstand, maar niet van het boerenleven. Want wat zegt Jezus? Laat het onkruid staan. Laat het onkruid staan totdat er geoogst wordt. Pas dan mag je het onkruid weghalen. En de boer geeft aan wat de reden is waarom ze dat niet mogen doen. Als je het onkruid wegschoffelt, dan trek je ook het goede gewas uit de grond. En ik denk dat de toehoorders gedacht hebben bij zichzelf, hoofdschuddend, ja, maar dat is toch het risico. Want als je niks doet, ben je het goede gewas misschien wel helemaal kwijt. En je kunt beter misschien iets van dat goede gewas uit de grond halen, dan dat je hele oogst verloren gaat. Want dat is het risico als je niets doet. Deze gelijkenis lijkt op een andere gelijkenis. Het verhaal van dat verloren schaap. 100 schapen die bij elkaar zijn en 1 schaap raakt verloren. En dan vertelt de Heer Jezus dat de herder op zoek gaat naar dat ene schaap dat verloren is. Maar wat doet die herder? Hij laat die 99 andere schapen achter in de woestijn. Ik denk dat geen enkele boer dat zou doen. Die 99 schapen onbeheerd achterlaten. Je zorgt eerst dat ze veilig zijn, dat ze goed afgeschermd zijn. En ik denk dat geen enkele boer dat zou doen. Als je merkt dat er onkruid staat, dat je dat laat staan tot de oogst. Je pakt dat aan. Vorige week, toen ik deze preek had, zat een diaken in de kerk, die is biologisch boer. En die vertelde dat hij geen mais mag verbouwen, omdat je mais niet kunt verbouwen zonder te spuiten. En als je dat niet doet, dan groeit tussen dat mais, dat onkruid, en komt dat boven het mais uit. En daarom mag hij dat niet verbouwen, hij moet op een andere manier zijn koeien voeren. En ik denk dat elke boer dat wel weet, dat je onkruid moet bestrijden, op welke manier dan ook. En Jezus vertelt het zijn leerlingen. En zijn leerlingen, ze voelen aan, er zit een belangrijke boodschap in dit verhaal. Maar ze komen er niet uit. Ze praten er met elkaar over. En ze discussiëren. Maar het blijft gissen voor hen. Ze kloppen bij Jezus aan. Als alle mensen weg zijn en Jezus alleen is, dan komen ze bij hem met de vraag, wilt u ons die gelijkenis uitleggen? Wat bedoelt u er eigenlijk mee? En dan legt Jezus het verhaal uit. Die akker is de wereld. Dat is onze wereld waarin we leven. En die akker is dus niet alleen maar de kerk. Nee, die akker is de hele wereld waarin wij leven. En het begon op die akker goed. Er werd goed zaad gezaaid. En als boer kon je rekenen op een mooie oogst. Het begon zo mooi met de mensen. Een ideale wereld. Een wereld waarin God bij de mensen woonde. Waarin niemand tekort kwam. Waarin niemand leefde ten koste van anderen. Waarin niemand buitengesloten werd. Niemand aan zichzelf dacht of leefde ten koste van anderen. En hoe mooi had de wereld kunnen zijn als die wereld zo gebleven was. En soms kun je iets opvangen van hoe die wereld was. Een glimp van die mooie wereld. Als je opgegroeid bent in een fijn gezin. Als je onderdeel bent van een hechte familie. Als je mensen om je heen hebt die met je meeleven. Die een kaartje sturen als je het moeilijk hebt. Of bellen. Of even bij je binnenlopen om te vragen wat ze voor je kunnen doen. Die zeggen van we gaan voor je bidden. En ze doen dat ook. En je zou willen dat die hele wereld zo was. Maar je weet wel beter. Soms kun je door één gebeurtenis erachter komen dat je niet in die ideale wereld bent. Afgelopen weken, afgelopen maanden, heel wat echtparen gesproken, in de 60, in de 70, die vertelden, ja, onze zoon of onze dochter is gescheiden. En dan een tijd lang had je een mooi gezin, een warm gezin, iedereen bij elkaar. En door zo'n gebeurtenis raakt je gezin verdeeld. Het mooie leven voorbij. Onkruid dat gezaaid is, dat om je heen opgroeit, je vergroeit ermee, het wordt onderdeel van je leven. En als je dat meemaakt, dan is dat niet makkelijk. En geeft het zoveel pijn en zoveel vragen. En toch, het enige wat God eraan doet, volgens die gelijkenis, laat het staan. Pak het niet aan, haal het nog niet weg. Met als argument dat de goeden zullen lijden onder de slechten. En dat is dus bijzonder aan die hemelse rechter, de zoon des mensen, dat vonnis. Dat de goeden niet mogen lijden onder de slechten. En dat heeft verschillende kanten. Dat heeft allereerst iets gedurfds. Het risico dat de oogst gaat mislukken. Het onkruid, de slechtheid van mensen, dat zo sterk aanwezig kan zijn, dat degenen die eerlijk willen leven volgens Gods geboden, eraan onderdoor kunnen gaan. Dat het soms niet makkelijk is om als gelovige integer te leven. Als je om je heen zoveel oneerlijkheid merkt, kan je de adem benemen. Het gevoel dat je gaat verstikken. Maar het heeft ook iets barmhartigs. God wil niet dat de goeden eronder lijden. Dat de zoon des mensen nu op orde op zaken moet stellen, als hij dat zou moeten doen, kunnen degenen die goed leven, God trouw zijn, eerlijk willen zijn in deze wereld, er net zo goed op een verkeerde manier door getroffen worden. Kijk, dat is misschien de afweging die wij zouden maken. Je kunt beter wat mensen opofferen, laten lijden. Bijvoorbeeld een besluit die je moet nemen over de zorg of over het onderwijs. Of dat je zegt, je kunt nooit iedereen helpen. Liever maar een kleine, beperkte groep en dan kunnen we kijken wat we voor hen kunnen doen. Dan dat je mensen de vrijbrief geeft om misbruik te maken van de situatie. Om te voorkomen dat het kwaad de perken te buiten gaat. En niet meer te houden is. En die hele akker onze hele wereld infecteert. Ik heb het bij wat boeren nagevraagd hoe dat zit met het onkruid. Maar als je dat zo breed, zo ruim zaait, zo overvloedig zaait, dan duurt het jaren voordat de akker weer helemaal schoon is. Het heeft nog een kant. Het geeft iets aan hoe wij als gelovigen in deze wereld hebben te leven. Namelijk met geduld. En dat als je om je heen zoveel oneerlijkheid ziet en zoveel kwaad ziet, dat je niet van slag raakt, niet wanhopig wordt, maar dat je weet, God weet wat hij doet. Maar nog een kant. Het heeft iets gedurfd, het heeft iets barmhartigs. Het geeft ons een houding van geduld om je niet te laten meeslepen in het kwaad in deze wereld, maar het heeft nog een kant. Het heeft ook iets confronterends. Want wie zegt dat niet wij, dat niet u of jij of ik dat onkruid ben waar die zoon des mensen over spreekt, dat onkruid dat die vijand zaait. Wie zegt er dat wij aan de goede kant staan? Het evangelie is allereerst bedoeld als houvast, als troost. Houvast dat je weet, God weet wat hij doet. Hij weet wat hij aan moet met het onkruid. En dat kwaad om je heen, als je zoveel oneerlijkheid ziet op deze wereld, zoveel geweld, dat je niet van slag raakt. En dat je niet gaat denken van God kan er niets aan doen. Het loopt hem allemaal uit de hand. Maar het evangelie heeft ook iets confronterends. Waarbij je bij jezelf moet nagaan, ben ik het waar Jezus het over heeft? Dus deze gelijkenis aan de ene kant bedoeld om moed te geven, als je niet opgewassen bent tegen de oneerlijkheid om je heen. Als je de druk voelt en de verleiding voelt om overstag te gaan. Maar de gelijkenis is ook bedoeld om tot inkeer te komen, tot inzicht. Kunnen wij voor de Zoon des mensen bestaan? Kunnen wij met ons leven, met wat wij hebben gedaan en doen, wel voor hem verschijnen? De boer wacht tot de oogst. Beeld van het laatste oordeel. En wat Jezus hier niet vertelt in deze gelijkenis, maar wat de leerlingen wel zullen meemaken, is dat voordat die oogst komt, voordat de Zoon des mensen terugkomt om dat oordeel uit te spreken, er eerst iets anders gebeurt. Voordat de Zoon des mensen op de stoel van de rechter gaat zitten en iedereen voor zich laat komen om te oordelen, zal de Zoon des mensen zelf een oordeel ondergaan, met oneerlijkheid te maken krijgen. Met mensen die denken dat ze integer zijn en handelen in naam van God. En Jezus aan het kruis brengen. De Zoon des mensen. Waarover Jezus vertelt ons die boer die dat graan zaait. Die over die akker kijkt. Die zegt, wacht nog maar, heb nog maar geduld. De Zoon des mensen wordt aan het kruis gehangen. Voordat hij komt met zijn oordeel. Voordat die maaiers komen en zegt, tegen die maaiers zegt, neem dat verkeerde graan eruit en spaar het goede graan. Voordat dat gebeurt, zegt de Zoon des mensen, ik neem de verantwoordelijkheid. De oneerlijkheid, de zonde, het onrecht, het vonnis neem ik op mij. Mee naar het kruis. Voordat jij het vonnis uitgesproken krijgt, heb ik dat al gedragen. Heb ik dat weggedragen, zodat jij, u, als het goede graan, binnengedragen kunt worden in het Koninkrijk van God, het Hemels Vaderhuis. Het uitstel is genade, tijd van genade. Laat wie oren heeft, het horen. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.